Ik had geen titel, die heb ik wel, maar ik was echt overal te laat mee. Dus excuses daarvoor. Maar dat mag niks afdoen aan wat we vandaag te horen krijgen, zoals ik altijd al zeg. Het is eerst een reprimande of een opleving naar mij toe en dat mag ik met u delen. Het is eigenlijk een soort veredelde getuigenis, hè? Moet een preek zijn. Iedereen kent het gezegde wel, ik zie er als een berg tegenop. Als een berg zie ik er tegenop. En die perceptie dat je als een berg ergens tegenop ziet, is grotendeels gebaseerd op je eigen verwachtingen of je eigen invulling, hoe je een berg, hè, een groot probleem, hoe je dat ziet. Daar maak je vaak iets groters van dan dat het misschien daadwerkelijk is. Maar dat kun je achteraf pas zeggen, dat kun je nooit van tevoren zeggen. Dat is eigenlijk een moraal van het verhaal. En angst speelt daarin een grote rol. Angst ontstaat door het onzekerheid over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus we gaan op een kilometer hoogte met een rugzakje met een parachute erin uit een vliegtuig springen. Dat doe je dan voor de eerste keer. Dan kan het zijn dat er wat angst door de bilspleet gaat. En dat komt omdat je niet weet wat er nu gaat gebeuren. Gaat het zakje met het parachute wel open? Is een hamvraag vaak. Wat gebeurt er als je keihard naar beneden gaat? Krijg je dan nog wel adem? Bang, bang, bang. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is angst. Angst, dat hebben we allemaal. En dat komt puur omdat je niet weet wat de toekomst uit gaat wijzen. Zoals u weet werk ik in een hotel. Een hotel van 140 kamers. En daar hebben wij die 140 kamers die moeten gekoeld worden. Ook verwarmd, maar in de zomer moet dat ook gekoeld worden. En we hebben een heel grote koelmachine op het dak staan. Ter grootte van een Fiat, een Cinquecento. Maar best een aardig ding als dat op het dak staat. En die werkt nog maar op 30%. Werkte, moet ik erbij zeggen. Dus u weet misschien, het hotel staat bij de IKEA. Wij huren van de IKEA. En de IKEA zei, ja, dit moeten we echt gaan oplossen. Want als dat ding stuk gaat, dan ben je pas echt van huis. Dus ik zei, nou, dat is een leuk getimed allemaal. In de maand juni moest dat gaan gebeuren. En dat betekent, even losgezien, dat apparaat wordt met een hijskraan van dat dak losgekoppeld, ontkoppeld, van het dak gehezen. En de nieuwe wordt er opgehezen, moet weer aangekoppeld worden, ingeregeld, et cetera. Dat duurt 3 dagen. Dat is de hele operatie. Dat betekent dat er 3 dagen lang geen zuchtje frisse lucht door het hotel komt. Niet gekoeld, ook niet ongekoeld. Dus er komt geen frisse lucht meer binnen. U kunt zich enigszins voorstellen wat ik dan met 140 kamers maal, want dat duurt dus 4 dagen. Wat ik met 4 keer 140 kamers ongeveer 400 tot 500 mensen die daar koel willen slapen, wat er dan gaat gebeuren. Toen zei dat de installatie, toen zei ik van, nou, kunnen we dat niet in september doen, hè? Want dan wordt het allemaal weer misschien een beetje koeler en dan is dat makkelijk behappen. Toen zei hij, nee, want als het nu kapot gaat, dat ding, dan is iedereen zometeen met de bouwvak en dan kan er niet eens iemand komen om het te repareren binnen afzienbare tijd. Nou, goed, dat is een optie die je mee moet nemen natuurlijk. Dus ik heb gezegd, nou, dan inderdaad in de maand juni. Daar word ik bijzonder zenuwachtig van. Toen zei die meneer ook nog, nou, dan doen we 19 juni. Ik zeg, nee, gaan we niet doen. Want 19 juni zitten er 2 hele grote belangrijke groepen in het hotel. En ik behandel liever individuele klachtjes dan dat ik een hele groep gillende mensen voor me heb staan die 2 nachten al niet geslapen hebben. Over bergjes gesproken, over problemen gesproken. Ik vertel u zo wel even verder hoe dat is afgelopen. We gaan eerst lezen uit Gods woord. Dat is belangrijk. En we lezen uit Marcus 11, vers 22 tot 24. Marcus 11, vers 22 tot 24. En ik lees het even in de Bijbel in wat makkelijker taal. Omdat ik ook geen PowerPoint heb en u heeft niet altijd een Bijbel bij u. Dus dan weten we waar we het over hebben. Ronald heeft hem wel. Beste kindje van de klas altijd, hè, Ronald. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. Nadat zijn discipelen eigenlijk al een soortement van een wonder hebben gezien. Dus het wonder van de vijgenboom. Jezus vervloekt die vijgenboom. En een dag later loopt ze langs die vijgenboom. En dat hele ding is door. Net zoals de buxussen die voor mijn hotel staan. Maar goed, dat terzijde. Jezus zei tegen de leerlingen, heb toch geloof. Ik verzeker jullie, als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen, ga hier vandaan en val in de zee, dan gebeurt dat absoluut. Maar denk eraan, dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Dit is het woord van God. U kent het verhaal natuurlijk. En daar zijn altijd weer enorm leuke discussies over. Ja, was het nou letterlijk of figuurlijk? Nou ja, weet u, dat mag u zelf uitkiezen. Ik ga vandaag even voor het figuurlijke, maar even over het letterlijke. Het in het geloof zeggen dat een berg de zee in kan lopen. Dat is bij God mogelijk. Dat is bij de Heer Jezus Christus mogelijk en door de Heer Jezus Christus bij ons ook echt mogelijk. Alleen als we dit zo gaan interpreteren dat die berg fysiek in de zee gaat, dan komt daar een hele hoop frustratie bij kijken. Want ik wil het best even met u gaan proberen dat we gaan vragen aan een berg of die de zee in gaat. En als het bij niemand lukt, is er één en al frustratie, onzekerheid en nog meer twijfel, want geloof je dan niet genoeg? De Heer Jezus Christus praat vaak in beeldenissen of met metaforen die voor die tijd heel erg belangrijk waren of een gegeven waren. Nou, moeten we hier even gaan zoeken wat zou nou dat metafoor zijn? En dan kom je natuurlijk op die berg. Wat is die berg? Is het een grote berg? Is het een kleine berg? Wat is de functie van een berg? Wat is een berg? Een berg is een opeenhoping van twee aardkorsten die die hele aarde naar boven duwen. Nou, dan ontstaan er dus bergen. Ik hou heel erg van bergen. Ik vind dat in Oostenrijk prachtig. Ik wilde graag met zo'n trein door Zwitserland, door de bergen. En Mari vond mij daar een beetje te jong voor. Die zei, dat kunnen we altijd nog wel doen. Maar ik kan daar enorm van houden. Ik vind dat reusachtig. Ik vind bergen vind ik machtige dingen. Maar hoe keken die discipelen daarnaar? En wat waren bergen in de tijd dat die discipelen leefden en ook daarvoor? Ik denk dat we dat even helder moeten gaan krijgen. Er valt wat op over bergen als je in de Bijbel leest. En laten we elkaar even geen mietje noemen. U heeft allemaal misschien de Bijbel-app op uw telefoon. Dan ga je even naar de zoekfunctie en dan zoek je bergen. Moet je gewoon doen. Want het gaat erom dat het in je op moet komen. Dat je denkt, hé, wat zijn die bergen nou? Wat moeten we daar nou mee? Nou, laat maar eens kijken. Ik heb daar drie punten over bergen. Wat mij opviel in alles wat ik over bergen las in de Bijbel. Bergen zijn onherbergzame, gevaarlijke plaatsen. Er zijn wilde dieren en je bent daar enorm op jezelf aangewezen. In 1 Koningen 22 vers 15 staat, toen zei Micha, ik zag het leger van Israël over de bergen verspreid als schapen die geen herder hebben. En de Heer zei, deze mensen hebben geen Heer. Dat is wat de bergen zijn. Onherbergzaam, eenzaam, grote vlaktes, gevaarlijke rotspunt. Nummer 2. Bergen zijn een toevlucht voor gespuis en kwaadwilligen en goddelozen, et cetera. Daar zitten schorrimorrie zit daar. Stoute mensen, boeven. Wie woonde er in die bergen? Edomieten. Hevieten, ik lees het even op, Perizzieten, Jebusieten, Ammonieten, Enakieten, Amalekieten, Amalieten. Die zaten daar in die bergen. Waarom? Omdat het beloofde land, het land waar de Heer wil dat jij gelukkig bent en waar je samen met hem kunt leven, waar de voorspoed is, is het vlakke land aan de voet van de berg. Dat is waar de Heer samen met ons wil zijn. Bergen zijn niet de plek waar je moet zijn. Punt 3, waarom? Punt 3, bergen bieden een vluchtplaats voor mensen die bang zijn. En mensen die zich willen distancieren van een mogelijke confrontatie. Of zich willen verstoppen voor oplossingen. En zeker de oplossing die de Heer biedt, de uitkomst die de Heer biedt. In Psalm 11, daar staat, even kijken, ik vertrouw op de Heer, zegt de psalmist. Psalm 11, vers 1. Ik vertrouw op de Heer. Bij hem voel ik mij veilig. Hoe kun je dan tegen mij zeggen, vlucht als een vogel naar de bergen? Dat is al een voorschot op wat we, op waar het hier over gaat. Dus bij de Heer voelt deze psalmist zich veilig. Daar vertrouwt hij op. En dan is er iemand die zegt, joh, vlucht naar de bergen, dan ben je veilig. Niet in de bergen zijn. Dus als je mee wilt doen aan de maatschappij en je wil groei, je wil ook persoonlijke groei, je wilt je natje en je droogje, je wilt leven in vrede met rust en met de Heer, dan is dat niet in de bergen, dan is dat aan de voet van de bergen of op het platteland, zullen we het zomaar even noemen, daar waar de akkerbouw is, daar waar de mensen leven. Nou, dan hebben we een beetje een beeld van wat nou die bergen dus voor in die tijd voor functie hadden. Als we, gaat u het maar eens lezen allemaal, ook in de tijd dat Jezus rondliep. Dan kwam er zo'n Melaatse man of iemand die helemaal koekoek was, bezeten, weet wat. Want die hield zich dan op in de struiken en in het gebergte. In dat gebergte, daar zit gewoon, dat is gewoon niet goed als je daar zit. Nou, dus nu hebben we dat even voor ogen, wat nou fysiek die bergen zijn. En Jezus zegt hier, wanneer je je vertrouwen op God stelt en niet twijfelt wat het gebed voor jou kan doen, dan kun je wel degelijk zo'n berg verplaatsen. Nou, even kijken, want dit wordt nu een troepje. Ik ga even naar die beroemde Psalm 121, want daar gaan we even wat uit de weg ruimen. Tenminste, ik ga dat doen. En u moet zelf onderzoeken of u dat ook vindt of niet vindt, of wat dan ook. Psalm 121. Is er iemand die... Nee, ik ga geen quiz doen. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Het gaat mij even om de tweede zin. Er zijn heel veel vertalingen die zeggen, daar komt mijn hulp vandaan. Of ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komt. Dit is grammaticaal, geeft dat aan dat er iemand die berg afkomt getippeld en die jou komt helpen. Ik ben het daar niet mee eens, omdat er te veel verschillende vertalingen zijn en ik wil graag weten, wat is de goede vertaling? Nou, wat doen we dan als we verschillende vertalingen in het Nederlands hebben? Dan gaan we terug naar de grondtekst. Dat zijn allemaal rare tekentjes natuurlijk, allemaal in het Hebreeuws. En nou is het heel belangrijk om te weten dat die eerste zin klopt. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dan? Dan staat er in het Hebreeuws me één. Me één betekent, me betekent van, altijd van. En één betekent er is niet. Is er niet. Dat is wat één betekent. Dus van is er niet, komt mijn hulp. Dat is eigenlijk wat daar letterlijk staat. Dus de psalmist zegt hier eigenlijk, waar komt die hulp vandaan? Dat is de juiste vertaling. Waar het gaat in dit psalm, waar het om gaat, is dat die schrijver van die psalm voor die berg staat. In de bergen zit en ook alleen maar bergen om zich heen ziet. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. De plek waar ik niet moet zijn. Ik hef mijn ogen op naar die machtige, hoe noem je iets? Bergtoppen en kloven. Ik zit hier niet vrijwillig, ik wil hier helemaal niet zitten. En kennelijk ben ik toch te bang om een confrontatie aan te gaan. En kennelijk verstop ik me toch voor oplossingen waar ik het eigenlijk niet mee eens ben of wat ik niet aandurf. Maar ik zit hier in die bergen waar ik niet hoor te zijn en ik hef mijn ogen op naar al die bergtoppen om me heen. En ik vraag mij daadwerkelijk af, waar komt mijn hulp vandaan? In het eerste twee zinnen van die psalm is dat in de ik-vorm. En dan alsof er iemand anders bij komt en er een gesprek volgt, zegt de psalmist dan ook: mijn hulp komt van de Heer. Hij die niet sluimert, die niet slaapt, et cetera. We komen nu een stukje dichterbij. Jezus vertelt zijn discipelen dat zij in geloof een berg opdracht kunnen geven om de zee in te gaan. Letterlijk had hij het zo bedoeld, figuurlijk wel. Want hebben wij in ons eigen leven nou niet bijna op dagelijkse basis te maken met zo'n berg die compleet alles blokkeert in je leven? Je ziet een berg, daar kan je niet overheen kijken. Hè? Daar sta je voor. Daar kan je omhoog kijken. Ik hef mijn ogen op en je alleen maar afvragen: waar komt mijn hulp vandaan? Ik kijk tegen een berg die alles blokkeert. Mijn hele levenspad. Mijn vreugde die voor me ligt. Mijn hoop die voor me ligt. Mijn vrede die voor me ligt. Alles wordt vertroebeld door angst. Omdat we nu eenmaal die toekomst niet kunnen zien. En we alleen maar een berg zien met enorme problemen. En wat we doen is dat wij niet van die berg vandaan vluchten. Zoals het eigenlijk gewend is. Want je wil daar niet zijn in zo'n berg. Maar wat gaan wij doen? Wij kruipen in die berg. Dus wij maken ons één met het probleem. Dat is eigenlijk wat je onbewust doet, hè? Dus je maakt je één met een probleem, je maakt je één met onzekerheid, je maakt je één met de uitdaging die voor je ligt en je gaat zelf oplossingen bedenken of je verstopt je en je gaat het uit de weg, je gaat het probleem niet eens aanpakken, je gaat zitten kniezen, huilen, zielig doen, et cetera. Dat hoort er allemaal bij, dat is niet erg, maar dat is wel wat er dan gebeurt en je zit dus in zo'n grot in de berg. Job, met zijn dochters, die wilde niet in Tsoar wonen. En die zegt ook in de Bijbel, de Bijbel zegt ook, hij durfde daar niet te wonen. En daarom vluchtte hij met zijn dochters de berg in. En dan gingen ze veilig in een grot zitten. Ze deden overigens nog andere dingen, maar goed. Dus die gaat in die berg. Die maakt zich compleet met het probleem één. Terwijl God zegt, vertrouw op mij, je moet niet twijfelen. En wij gaan dus die berg in. Begrijpt u een beetje wat ik daarmee wil zeggen? Dus, hè? Dus we hebben het nog steeds over die berg als onherbergzame plek. We lezen nog iets in de Bijbel over bergen. Het is ook een plek waar God ons vindt. Wij vinden hem niet, hè? Dus laten we die arrogantie varen. God vindt ons. Mozes, die de bergen opgaat, die spreekt daar met God. Die krijgt instructies van God. Mozes staat voor een taak om een bijzonder eigengereid volkje van Egypte naar het beloofde land te brengen via, zullen we zeggen, een enorme omweg. De navigatie was even kapot. Helemaal via een enorme uitdagende omweg. En hij mag dat mopperende, recalcitrante, ongehoorzame volkje, mag hij gaan leiden. Ik zou, als ik Mozes was geweest, lekker op die berg blijven, een mooie grot uitkiezen, leuk inrichten en daar blijven zitten. Maar God zegt, ga de berg af met je stenen tafelen, want je hebt die opdrachten gekregen, en breng mijn volk in de vrijheid. Dat werd overigens ook gezegd tegen David door de profeet Gad. Ga van die berg af, je hoort er niet. Dus dat betekent eigenlijk dat wanneer God zegt, ga van die berg af, dan krijg je een opdracht mee. Daar begint eigenlijk je misschien een wedergeboorte of een bekering. Misschien is het een bediening. Als je van die berg afgaat, daar waar je niet thuis hoort, en God gebiedt je ook van die berg af te gaan, dan gaat er iets gebeuren. Een nieuwe kans, een opdracht. Verstop je niet en kom van die berg af. Terug naar de Heer Jezus met zijn discipelen. Hij vertelt de discipelen, jongens, als je geloof nou zo is, en je vertrouwt en je twijfelt niet in je hart, dan zeg je tegen die berg, berg, ga de zee. Dat is wat je zegt. Nou, pak hem op, gooi hem in de zee, doe dat, geloof, vertrouw en twijfel niet. Goed, u heeft nog een slot van mij te goed over die koelinstallatie. Dus het werd niet de 19e, want dat deden we niet. Die week van de 19e juni was rond de 28, 29 graden de hele week door. Maar ik had wel koeling in het hotel. Dat is fijn. Het werd de 26e, afgelopen maandag. Op een gegeven moment zeg je, want weet u, dit was vanaf begin juni, misschien wel half mei, al voor mij een berg. Die berg was enorm. Het enige wat je kunt zeggen is, God zegen de greep. Ik heb van alles geprobeerd. We hebben water op de kamers, flesjes, pakjes water. Je komt bij die kamer niet in, een hele trays met water. Ventilatoren, ramen open doen. De housekeeping moet de rolluiken naar beneden doen. Want de hele zuidkant van het hotel staat te fikken in de zon van 9 tot 5. Rolluiken dicht, ventilatoren aan, ramen dicht. Hè, geen warmte naar binnen, et cetera. Nou, meer konden we gewoon niet bedenken. En ik weet niet hoe dit gaat aflopen. Ik weet het gewoon niet. En de temperatuur zakte. Naar 22 graden overdag tot soms wel 15 graden in de nacht. Raam open, je hoort wel een snelweg, maar raam open, koudere lucht. Van de 500 man heb ik 2 klachten gekregen. Nou, daar ben ik ook niet de rotste in. Daar heb ik gewoon gezegd, kom lekker gratis terugslapen, neem je vrouw mee. En dan krijg je er nog een dinertje bij ook. Maar zo blij was ik. En vandaag vraagt de Heer aan mij, laat jij eens even die berg zien die jij zag, half mei tot en met een week geleden. Laat aan jouw broeders en zusters nou eens die berg zien. Laat maar zien. Hoe groot was die berg? Die berg was, excusez-le mot, was rete groot. Het blokkeerde werkelijk alles om me heen. Ik was zo gefocust op het punt dat ik een hotel van 140 kamers, restaurants en vergaderzalen niet kon koelen. En ik was eigenlijk gewoon bang wat er zou gebeuren en wie er allemaal uiteindelijk voor die balie ging staan. Je haalt je de gekste dingen in je hoofd. Ik zat verschrikkelijk in die berg. En God vraagt vandaag aan mij, laat jij aan je broeders en zusters, draai eens om en laat jij aan je broeders en zusters eens, als je terugkijkt, laat die berg eens zien. Nou, gaan we doen. Ik moet hem, ik zie geen berg, dat is, maar die is er wel. Zegt de Heer, die is er wel. Hey. Hij was groter. Dit is de berg. Ja, dit kan ik wel in een zee smijten hoor, kan ik u vertellen. Dat vind ik niet, dat vind ik geen gek verhaal. Dit kan ik zo weggooien. Maar hij was groter, die berg. En als ik er zo op terugkijk, dan blijkt dit het geweest te zijn. Ik kan er zo overheen stappen zelfs. Kijk, als u staat voor zo'n grote berg, net zoals die psalmist, dan kun je niks anders dan bidden. Dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Bid en ik ga het je geven. Geloof dat het gebeuren zal. Geloof dat je het al ontvangen hebt. Zo sta je voor die berg. En als we de berg gepasseerd zijn, dan wordt het een getuigenis. En hoe kleiner het steentje wat je in je handen hebt, hoe groter de getuigenis is. Het was een berg, enorm. We hebben gebeden. En achteraf gezien blijkt het niet meer dan een steen geweest te zijn. Laten we hier die lering uittrekken. Dat we allemaal mensen zijn en dat we zorgen hebben. De Heer Jezus zegt, maak je niet te druk om wat je eet, drinkt of hoe je je kleedt. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorg. Morgen weer een nieuwe dag. Wat wij doen is ver willen kijken en een berg. En we zien een berg opdoemen. Hoe dichterbij we komen, hoe groter die wordt. En hoe eenvoudig is het om het beltje erbij neer te gooien en in die berg te gaan wonen. Maar laten we bidden. Laten we bidden en de Heer haalt die berg weg. Nu kwam ik er later achter en ik hoop op een dag dat ik die berg eerder kleiner zie worden. Door gebed, door vertrouwen, door te geloven dat ik het wat ik wens ten aanzien van mijn probleem of ten aanzien van mijn onzekerheid of angst, dat ik dat al gekregen heb. Broeders en zusters, dat was het. Laten we bidden. En daarna gaan we het avondmaal vieren. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo iedere dag weer verwonderd mogen zijn, Heer. Heer, dat het niet alleen maar fysieke wonderen zouden mogen zijn, maar dat we ook ons mogen verwonderen als we terugkijken op ons leven, hoe u ons draagt, hoe u obstakels en hindernissen eigenlijk uit ons leven heeft weggehaald, die voor ons een enorme berg waren. Dat op zich, Heer, is een wonder. Dat is een groot wonder. Vader, ik bid u dat we ook hierover mogen getuigen. Dat we richting onze broeders en zusters en ook de mensen buiten, dat we deze ervaringen, verhalen, deze wonderen in ons leven mogen delen met de mensen om ons heen. Dat we mogen spreken van uw almacht. Dat we mogen spreken van de macht die u heeft om bergen te verzetten. Fysiek, maar zeer zeker ook figuurlijk. Dat we sterk mogen zijn in u. Dat we een schuilplaats mogen hebben, niet in bergen, maar in u. Onder uw vleugels. Dank u wel, Heer, voor dit woord. Dank u wel, Heer, dat we ook samen het avondmaal mogen vieren. Dat we mogen gedenken wat u voor ons gedaan heeft. Het bloed wat gevloeid heeft en uw lichaam wat gebroken is. Vader, dat is een wonder. Als we al op zouden moeten kijken naar de bergen, dan kijken we naar Golgotha. En dan zouden we zeggen, daar komt mijn hulp vandaan. Dank u wel, Vader, dat we dit zo alles mogen bidden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die is opgestaan. Amen.